Hallo allemaal. Nou, dit is toch echt een unicum voor mij. Ik heb al heel wat diensten gedaan, digitaal, maar nog nooit een Zoom-dienst. Al vergaderingen, maar nooit een Zoom-dienst. Nou, één keer moet de eerste keer zijn. En ik weet niet hoe ik jullie nou allemaal tegelijk moet zien. Daar heb ik geen verstand van. Maar in ieder geval, ik zie er een aantal. En als ik even klik op een pijltje, dan zie ik er meer. Wat leuk jullie te zien. En dat meen ik. Zo, waar is de tijd gebleven? Hoe is het met jullie? Ja, niet alles gaat even goed. Dat weten we. We hebben gehoord van ook ernstige dingen en verdriet die er zijn. Dat is waar. Maar in elk geval, we kunnen toch hoopvol aan deze dienst, maar ook aan het jaar 2021 beginnen. We zijn al begonnen. Het is al 17 dagen onderweg. En dat zal voor ieder anders zijn als je naar de toekomst kijkt. Maar er komen andere tijden. God heeft uiteindelijk de controle. En er gebeurt niks buiten zijn wil. En ik hoop en ik bid dat deze preek voor jou een echte bemoediging is. De titel van de preek is: God nodigt je aan tafel. Ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Aan tafel. Je bent uitgenodigd. Want zo gaat het eigenlijk. Beetje gekke titel. Maar het wordt duidelijker als we de Bijbel erbij halen. Pak hem er maar bij, Psalm 23. En anders dan luister je gewoon of kijk door de beamer. Daar zie je ook de teksten. We pakken de laatste twee versen van Psalm 23 en ik lees hem uit de NBV. Heb je hem? Nou ja, in elk geval luister je. Daar komt hij. U richt voor mij, even kijken hoor. U nodigt mij, ach, hij staat hier in de NBG. Maar ik lees hem in de NBV, dus let op. U nodigt mij aan tafel. Voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. En vers 6 gelijkt er maar bij. Dat komt straks. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We gaan inzoomen op die beide teksten. En de titel is dus: Het is niet anders. U richt voor mij een dis aan voor de ogen van wie ben benauwen. Of anders gezegd. U nodigt mij aan tafel, want daar gaat het om. Een tafel in die tijd was eigenlijk, als je arm was, niet meer dan een kleed op de grond, waarop je dan de spijzen en de dranken neerzette, zeker als je arm was en een beetje een nomadisch bestaan had. En dan waren er wat kussens omheen. En soms als je iets meer had, dan maakte je een lage tafel met wat pootjes eronder en dan lagen er nog weer kussens omheen. En als je echt welvarend was, jongens, nou ja, dan nodig je mensen uit in de Oosterse traditie. En dan was dat een tafel die ongeveer onze hoogte had, met banken eromheen, volop met kussens. Ik weet waar ik over spreek, want ik ben een keer in zo'n prachtige uitnodiging geweest in Jordanië, Amman, waar zo'n echte oude Oosterse maaltijd was. Nou jongens, dat was genieten, zal ik je vertellen. Ik heb nog nooit zoveel prachtige gerechten, kleuren, fruit, brood, alle soorten bij elkaar gezien. Dat was smullen. Nou, zo ging het. Feest was het. En ik denk, God zegt deze tekst niet voor niks, ook nu, want die geldt nog steeds. Het gaat heel mooi worden, beste mensen. Bij God aan tafel uitgenodigd zijn. Niks krapte. Niks ja maar. Genieten mag. Er is overvloed bij God. En God, wat God geeft, is goed en dat is groots. En je merkt in die tekst, daar staat: voor de ogen van wie mij benauwen, of met een andere vertaling, voor het oog van de vijand. Als je aan tafel van de koning zat, als je aan tafel van de gastheer zat, dan werden de vijanden op afstand gehouden. Een mooie gedachte. De vijanden zijn machteloos, ze zien het, maar zolang je bij de gastheer aan tafel zit, worden de vijanden op afstand gehouden. En dat is nou precies wat deze psalm ook zegt. Want zolang je bij de gastheer bent, de herder, de heer aan tafel, dan zullen vijanden en angst en zorg en wanhoop, die zijn er wel. We praten ze niet weg, we praten ze ook niet goed. We redeneren ze niet weg. We realiseren ons dat er veel druk en gevaar en ook bedreiging kan zijn. En vooral is dat vaak in ons hoofd zo. Ken je dat? Als je s'nachts een uurtje wakker ligt of je denkt na over een dreigende situatie. En die uiterlijke omstandigheden, die vormen natuurlijk een prachtige voedingsbodem voor juist deze vijanden die zich vaak in ons hoofd afspelen. De boodschap is dit: blijf bij de gastheer aan tafel. Daar gaat het om. Maar eerst nog een klein dingetje. Er staat: U zalft mijn hoofd met olie of Dat staat trouwens in de andere vertalingen ook zo. U zalft mijn hoofd met olie. Nou, moet je weten, het beeld in Psalm 23, en dat ken je allemaal, gaat natuurlijk over die herder met die schapen. En de eerste versen zijn heel duidelijk. Die gaan over de herder. En de Heer is mijn herder en hoe de schapen worden geleid. Maar dan bij vers 5 en 6, daar kantelt het beeld een beetje. Daar vergeten we niet de schapen, maar dan krijgen we een uitnodiging om aan tafel te zitten. Maar u zalft mijn hoofd met olie. Daar kun je allerlei betekenissen bij bedenken. Sommigen zeggen, nou, dat is een priester, een koning, een profeet die gezalfd moet worden. Ik wil het iets eenvoudiger houden. Het zou kunnen hoor, maar ik zou het iets eenvoudiger willen houden. Als God mijn hoofd zalft met olie, in de context van die Psalm 23, dan moet je denken aan schapen. Nou, is het met schapen zo dat hun hoofd vaak gezalfd werd met olie? Dat was niet een plechtige gebeurtenis, dat was een noodzakelijke handeling. Dan kregen de schapen een beetje olie vermengd met wat zwavel en dan komen ze op hun hoofd, want de kop van een schaap is een riskante plek. Dat is namelijk een landingsplaats voor vliegen. En hou je vast, die vliegen als ze landen op je hoofd, op het kop van een schaap, dan proberen ze te komen in de vochtige plekken van een schaap. Zijn huid is goed beschermd, dikke vacht, niks mis mee. Maar de neusgaten van een schaap zijn vochtige plekken. En het is om razend van te worden, maar het is echt waar. Als de vliegen in de neusgaten komen en ze gaan daar niet weg en ze kunnen daar zelfs eitjes leggen, dan wordt het schaap gek van de jeuk en de pijn. En dan gebeurt dat zelfs dat hij zijn kop tegen de wand van een rots of van een boom of een struik wil slaan om er van die pijn af te komen. U zalft mijn hoofd met olie. En op die landingsplaats, Riet zegt wel eens, nou, je haar begint al aardig dun te worden. Zover ben je gek, joh, valt dat best mee. Ze heeft wel gelijk, maar ik zie het niet. Hou er zo, ik kijk nou eenmaal zo tegen mijn hoofd aan en ik vind het al soms al ernstig genoeg. Maar als je een dunne hoofdhuid hebt, en dan is die plek kwetsbaar in dat beeld voor vijanden die kunnen komen, figuurlijk gezien, en ook voor de vliegen bij de schapen. Ja, ja, die gastheer die komt en die zalft dus je hoofd met olie, wat zwavelt erdoor, en die zorgt ervoor dat je iets hebt tegen pijn en tegen belagers. Zo was dat bij die schapen met die koppen. God wil je van je pijn afhelpen. Hij sluit niet uit dat we in deze wereld pijn hebben, dat we vervelende dingen meemaken. Moet ik nog uitweiden over de periode waarin we zitten? Moet ik nog meer benadrukken waar jullie op dit moment ook in zitten? Als de gemeenteleden zoveel zorg hebben om familieleden, moeder, vader, als er mensen in het ziekenhuis liggen in een ernstige situatie. God sluit dat niet uit. Vraag me niet waarom. We hebben veel vragen in de hemel te stellen. Maar ik stel wel dit, dat God zalft je hoofd met olie. Met andere woorden, hij wil die pijn verzachten. Hij wil erbij zijn. Dat is het wonder van christen zijn. Je leeft in deze wereld, niet alles gaat voor de wind, maar je bent beter af, want de gastheer zalft je hoofd met olie. Hij wil je innerlijk genezen. Graag willen we uiterlijk ook genezen, het zou fantastisch zijn, en we bidden er ook voor. Hij wil je in elk geval innerlijk genezen. En omdat we in een onvolmaakte wereld leven, maak je nou eenmaal mee dat er geestelijke pijn is, lichamelijke pijn. En vaak de diepste pijn die je meemaakt, dat is de pijn die komt doordat je omgaat met anderen. In relaties, in wat mensen hebben gezegd, gedaan, wat je herinnert van je ouders, wat je herinnert van hele verdrietige gebeurtenissen. De relaties in ons leven zijn een bron van vreugde, maar vaak ook een grote bron van stress en van storingen, van verdriet. En ik denk, ja, God staat dat toe. Mensen doen dat niet expres. Dat doen ze soms per ongeluk en zelfs ook niet opzettelijk, maar het is er wel. Wat moet je nou doen? Wat moet je nou doen als je pijn hebt? Als je geestelijke pijn hebt? Als je bij de Heer aan tafel zit en je hoofd is gezalfd met olie, mag genieten van zijn, overvloed. Wat moet je dan doen tegen die geestelijke pijn? Nummertje 1, zult me gelijk zeggen, laat de Heer jouw herder jouw zaak behartigen. Laat Jezus jouw zaak behartigen. Probeer geen gelijk te halen. Probeer geen wraak te halen. Vertrouw God. Ook al lijkt dat moeilijk, is dat moeilijk. Geef het aan God En laat het daar. Ach, hoe vaak moeten we dat nog tegen elkaar zeggen? En we moeten het blijven herhalen, beste mensen. Wat ons is aangedaan in de pijn die we ervaren. Geef het aan God. Breng het naar het kruis. Laat het daar. Zo heilzaam. Zo heilzaam. Als je die kunst leert, stukje bij beetje, kun je meer genieten van de tafel van de koning. Kun je meer genieten van wat hij allemaal voor je heeft. U nodigt mij aan tafel voor het hoofd, voor het oog van mijn vijand. Vergeving betekent, geef je pijn aan God. Ik ken jullie gedachten niet, vele van jullie ken ik wel, maar ik ken natuurlijk niet de actuele situatie. Geef je pijn aan God. Laat hij een maaltijd voor je klaarmaken, nu en de komende tijd, en dat duurt lang hoor, dat ga ik zo uitleggen. Maar laat hij die maaltijd voor je klaarmaken, feest vieren, terwijl je ook nog met problemen kan worstelen. Laat Jezus ook je pijn verzachten. U zalft mijn hoofd met olie. Een mooie tekst uit Psalm 147. Ik zal hem langzaam voorlezen. Hij geneest wie gebroken zijn. Hij verzorgt hun diepe wonden. Ah, dat is toch prachtig, hè? Je zit aan tafel en je ervaart dat wie gebroken is, geestelijk, en wie diepe wonden heeft, hij verzorgt hun diepe wonden. Je mag mijn vader aan tafel jezelf zijn. Geen poppenkast, hou je niet beter voor. Ik zou bijna zeggen, neem de tijd ervoor om het kwijt te raken bij vader aan tafel. Hij nodigt je aan tafel. Het kost tijd. Het gaat niet van de een op de andere moment, vertel mij wat. Maar hij nodigt je aan tafel en hij zalft je hoofd met olie. Het volgende is, laat Jezus je noden vullen, vervullen. Ah, dat is een mooie. De tekst die erbij hoort is, je voelt hem aankomen, mijn beker vloeit over. Dat is iets wat overstroomt. Dus als je aan de tafel van vader zit, van de gastheer zit, van Jezus God zelf, dan vult hij je beker en dan vult hij zo ver dat hij overloopt. Dat is een beeld van overvloed. Ik bedoel niet benepen, geen Haags bakkie, zoals ze vroeger wel eens zeiden. Of een glaasje wijn waarvan je denkt, nou, het had ook al een paar druppels meer geweest. Nee, je beker vloeit over. Er is genoeg om de anti-alcoholisten van ons tevreden te stellen. De wijn in Bijbelse tijden, een collega van mij heeft dat uitgezocht en ik geloof hem, was goed, van kwaliteit, maar slap. Er zat eigenlijk heel weinig alcohol in, daar kon je goed drinken. En daar ging je niet van over de rand, maar toch kon je die beker blijven vol. Schenk, ah, ik vind dat zo'n prachtig beeld. God blijft je beker bijvullen. Misschien ben je half leeg, misschien ben je helemaal leeg. Laat God je beker bijvullen. Geniet van wat hij geeft. En weet je wat mooi is? Je krijgt na afloop geen rekening van hoeveel consumpties je hebt gebruikt. Wel nee, hij blijft bijvullen. Hij wil je volmaken. Wijn staat hier voor vreugde en blijdschap. En ik zeg erbij, diepe innerlijke vreugde en blijdschap die je kunt ervaren, zelfs als de dingen om je heen en in je eigen leven hartstikke tegenvallen. Moeilijk zijn dat je op ziekenbezoek moet, als dat nog kan. Als je een moeder hebt in een bejaardentehuis of een vader die je moet bezoeken en het kan eigenlijk niet. Als je bang bent, als je je baan kwijt bent of als je dreigt je baan als ZZP'er kwijt te raken, dan blijft God je beker vullen. En uiteindelijk worden we alleen bij Jezus echt geholpen. Weet je, je hebt hulp nodig. Je hebt hulp nodig van elkaar. Maar alleen Jezus kan ten diepste je hart, je diepste nood bevredigen. Mensen, stel het een duur weer teleur. Maar dat wens ik jullie en mezelf. Die vreugde toe bij vader aan tafel. Dat er diepe innerlijke vreugde is. Vader, schenk maar bij. En het is heerlijk. Waarmee vult God dan onze beker? Laten we het even concreet maken. Waarmee vult hij die? Nou, hij vult die misschien met het laatste vers. Ik denk dat het eraan gaat komen op de beamer. Kijk, daar komt hij. Psalm 23, vers 6. Ik lees hem maar twee keer. Eén keer in deze NBG, oude vertaling. En dan in de nieuwe. Maar moet je goed opletten. Want dit, jongens, dit vers is een goudmijn. Een goudmijn voor mensen die verder denken, willen denken, dan vandaag, morgen, overmorgen. En zelfs over de grenzen van hun eigen bestaan. Ja, heil en goede tierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven. En ik zal in het huis van mijn Heer verblijven al de dagen van mijn leven tot in lengte van dagen. Ik ga hem nog in de andere vertaling lezen. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug, hoor je het? En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Wat een prachtig vers. Wat een geweldige bemoediging. Weet je waarom? Als je dit vers tot je door laat dringen bij de vader aan tafel, dan hoef je geen angst voor de toekomst te hebben. Ik bedoel, we hebben het. Er is ongerustheid. Het valt niet mee. Maar als je tot rust komt aan de tafel bij God, dan heb je geen angst voor de toekomst. Kijk dit jaar in. Kijk je levend, nieuw levensjaar in. Kijk de toekomst in van jou, van je partner, van je gezin. En zeg dit, en weet dit, God heeft alle controle. Want die goedheid en genade, dat geluk en genade volgen mij alle dagen. Weet je, wat je doet met je leven en wat is nou je hoop na dit leven? Hier raakt Psalm 23 een geweldig goed punt en het goede punt is dit. Dit gaat verder, beste mensen, dan alleen onze tijdelijk leven hier op aarde. Wat is nou het geheim van een christen? Mag ik het nog een keer hard zeggen? Het geheim van de christen is dit. Je bent niet beter, maar je bent beter af. Je kan naar de toekomst kijken en weten wat er ook gebeurt. Maar dit gaat verder dan mijn dagen die ik hier kan tellen. Dat gaat door tot in eeuwigheid. Al de dagen van mijn leven, als ik teruggekeerd ben in het huis van mijn Heer. Weet je, daarom kun je de toekomst ook met vertrouwen tegemoet zien. Dat is geen pep talk. Dat is niet een knop omdraaien. Dat is een dagelijkse oefening en bewustwording. Ik weet het omdat God over mij waakt. Heil en goede tierenheid, geluk en genade volgen mij alle dagen. Omdat God goed is, verwacht ik bescherming en verzorging. Ik weet zelf niet wat er met me gaat gebeuren. Niemand kan een dag vooruit kijken. Maar God zal er uiteindelijk goedheid en geluk van maken. Hoe dan ook. Het zal uiteindelijk uitlopen op geluk en genade bij God. Daar is geloof voor nodig. Ik denk dat heel veel mensen die christen zijn geworden niet verder hebben na willen denken, hier afgehaakt zijn. Ik denk dat mensen die verbitterd zijn, die denken, ja, God kan maar wat. Had hij dit moeten doen en dat moeten doen. Maar Dat is een heel kort geloof, een heel dun geloof. Als je dit tot je door laat dringen, en je weet dat God over je waakt en dat hij bij je is alle dagen en dat geluk en genade je volgt, dan weet je dat het achter je aankomt, wat er ook gebeurt. David had veel moeilijkheden in zijn leven, de schrijver van deze psalm. Niet alles ging goed, maar hij wist uiteindelijk ook nare en verdrietige dingen maakt God tot geluk en genade. Weet je, het is zo moeilijk om Gods goedheid en genade te zien. Nu, op dit moment, als je moeder doodziek in een ziekenhuis ligt, dan, en je maakt een tragedie mee. Kom op, wat moet je dan met geluk en genade? Er zijn ook tijden dat je niet voelt dat God goed is. Ik zou bijna zeggen, dat mag ook. Je hoeft niet een plastic supergelovige te zijn, die het allemaal zo goed weet en tekst na tekst uitroept. Ik bedoel, zelfs Jezus in zijn diepste pijn, terwijl hij wist wat hem te wachten stond, maar ook wist wat de toekomst voor hem was, riep, mijn God, waarom? Waarom? We maken deze dingen mee. We zien vaak niet veel goeds in een bepaalde situatie. Pas later, als we terugkijken. En er zijn vele getuigenissen van. Misschien ook bij jou, ik hoop ook van jou. Dat je achterom kijkt en je denkt, hoe bestaat het? Kijk nou eens. God heeft toch geluk en genade mij laten volgen op alle dagen. Weet je, God maakt dat het bijdraagt aan het goede. Van één voorbeeldje uit het Nieuwe Testament, wist je natuurlijk al. Paulus kwam ten onrechte in de gevangenis. Nou ja, hij kreeg huisarrest met een soldaat voor de deur. Nou ja, dat lees ik als gevangenis. En dat was helemaal niks voor Paulus. Hij wilde erop uit. Kom op, de evangelie verkondigen. Op je paard of je koets. Kom op, Timotheus. Kom op, Silas. Kom op, Barnabas. We gaan op weg. Weer naar de volgende gemeente. En nou zat hij vast. Gevangen. soldaat voor de deur. Weet je wat hij toen heeft gedaan? Toen heeft hij een aantal fantastische mooie brieven geschreven. En die zijn terechtgekomen in het Nieuwe Testament. Wat is de netto winst van die negatieve situatie van Paulus? Dat wij een Bijbel hebben waarin fantastische aanbevelingen, geloofsgetuigenissen, maar ook leerstellingen en dingen uitgelegd worden waar we nu van zeggen, wat een genade dat die Paulus dat allemaal heeft opgeschreven. Genade volgt. Genade volgt. Omdat Gods genade aan mij aan het werk is. Genade volgt, dat is het tweede punt. Genade volgt mij alle dagen van mijn leven, Psalm 23, vers 6. Het echt goed begrijpen is het, dat genade is niet vereffening. Jezus heeft de straf gedragen. Dat was voldoende. God zal dus nooit meer zijn gelijk halen bij jou. Bang voor God? Toch nog een beetje? Ik bedoel, toch nog ergens denken, oh, als God me nu... God zal nooit meer zijn gelijk halen, omdat je genade hebt gekregen van God en het volgt je alle dagen van je leven. Als je genade goed begrijpt, dan zie je dat God goed is. We kunnen 24 uur per dag bij God aankloppen en zeggen, help, God is de ultieme helpdesk. Geluk en genade volgen mij alle dagen. Er zal nooit een dag komen waarop je iets meemaakt waarvan je uiteindelijk moet concluderen, dit is zinloos, het komt nooit meer goed. Uiteindelijk zegt God, geloof je het? Geluk en genade volgen mij alle dagen. Iemand heeft gezegd, mooi hè, geluk en genade, heil en goedertierenheid, oude termen, zijn een soort goddelijke herdershonden. Die houden je bij de kudde. Als je afdwaalt, dan worden geluk en genade op je afgestuurd om je erbij te trekken. En ze houden je niet alleen bij de kudde, ze sturen je weer terug naar tafel, naar de tafel. Want bij aan de tafel, bij God, aan tafel ben je veilig en is het goed. Om, tenslotte, bij 3 lezen we dat, omdat er een hemel op mij wacht. Ik zal in het huis van de Heer verblijven al de dagen van mijn leven. Het is interessant dat in het Oude Testament men veel minder wist over de hemel. Men wist wel dat het niet ophield bij de dood. Dat het zin had om te blijven geloven en volharden in God en dat door te geven aan de volgende generatie. Maar wat er na die tijd kwam, daar wist men bitter weinig, heel bitter weinig vanaf. Wij weten in het Nieuwe Testament ook niet alles, maar we weten iets meer. Eigenlijk zegt hij, dit is de apotheose, het crescendo, het beste komt nog. Als je het nu hier best hebt, hou er zo, geniet ervan, geniet bij God aan tafel. Maar als je het hier slecht hebt, als je moe bent of oud, als je, mag ik het zeggen, je dagen geteld zijn, als je het niet meer ziet zitten, het beste komt nog. Je hebt het hier en je hebt het daar. Een eeuwige woning bij God op een dag houdt ons lichaam op te functioneren. Als jij sterft, sterf je eigenlijk niet. Je lichaam houdt op te bestaan. Maar het is niet jouw einde. Je gaat voor altijd leven. En eerlijk gezegd is de keus er niet zo heel moeilijk. Of voor eeuwig bij God, of voor eeuwig zonder God. We zijn gemaakt, beste mensen, om voor eeuwig te leven. En jullie geloven het allemaal in Aalsmeer. Maar om je heen is een aantal mensen die het niet gelooft, die het vaarwel heeft gezegd, wie het ook niks kan schelen. Als je nu aankomt met eeuwig leven en waar ben je in de eeuwigheid, dat lijkt wel niet een relevante boodschap voor vandaag. Oké, geef je medemensen ruimte om het niet te geloven. Maar jij weet, we zijn gemaakt om voor eeuwig te leven. Nodig mensen dan, in plaats van een preek, aan tafel. Want ik wil het even breder trekken. Hoe groot is de tafel van God? Gods tafel is groter dan de kerk. Gods tafel is groter dan een bepaalde groep. Gods tafel is wereldwijd, zodat alle mensen aan tafel kunnen. Als God ons aan tafel nodigt, hebben wij de opdracht om anderen uit te nodigen en te zeggen, kom op, ga mee, God nodigt ons aan tafel. Ga zitten, bij de Vader is het goed. Wat een kans, de Alpha-cursus doet dat goed. Zullen we het heel praktisch maken? Jullie in de ACG doen dat goed met de eetclub, of hoe dat ook heten mag, misschien ben ik de naam weer kwijt. Maar het is fantastisch dat je mensen betrekt in die eenvoudige vorm van uitnodigen, dat de bekers overvloeien, dat ze verbaasd staan hoeveel ze krijgen. En daarin laat je het hart van God zien. Als je nou wil evangeliseren, als je nou wil uitstralen dat jij het best af bent omdat je God kent, nodig mensen aan tafel. Kom je aan tafel, mag ik het nog een keer zeggen? Stel je niet aan, trek geen plastic gezicht, doe niet alsof jij zo gelovig bent. Huil, klaag, scheld, wees ontredderd, loop niet weg van tafel. Er zijn helaas honderdduizenden christenen die weggelopen zijn van tafel. En ze ervaren God niet meer. En ze hebben een vaarwel gezegd. En ze wilden zelfs God ontkennen. Weet je wat het probleem is? Ze zijn van tafel weggelopen. En ik daag je uit. Als jij in je eigen geestelijk leven al een maand of al een jaar niet meer aan tafel zit, kom op, ga naar de Vader terug. Ga zitten op je plek. Hij nodigt je uit. God nodigt je aan tafel voor altijd. En wat een fantastische gastheer is hij. Toen Jezus bij het avondmaal de beker ophief, was dat de beker van de dankzegging. En laten we zeggen, het was een volle beker. En hij zei, drink ervan. Dit is de dankzegging. Dit is het leven wat ik geef. De vreugde die ik geef, de innerlijke vreugde. Het was een beker van dankzegging. Hebben, krijgen en overhouden om het ook aan anderen te geven. Nou, beste mensen, ik hoop dat je er wat aan hebt. Ik hoop dat je er morgenochtend een beetje van wakker wordt, mee wakker wordt of vanavond mee gaat slapen. Kom op, uitgenodigd ben je, aan tafel, geniet van wat God geeft. Zullen we kort bidden? Heer, dank u voor uw bijzondere uitnodiging. Bij u aan tafel, voor altijd, wat een perspectief. Het spijt ons, Heer, dat het zo weinig tot ons doordringt. Dat we opstaan en dat we de negatieve dingen soms optellen en ons niet realiseren dat God ons ook morgenochtend, maandagmorgen, 18 januari, is dat Blue Monday, het zou zomaar kunnen, dat God ons uitnodigt aan tafel. En dat onze beker overstroomt. Help het ons, Heer, dat daar onze kracht en onze diepste vrede en vreugde uitkomt. En mag dat alstublieft aanstekelijk werken voor de mensen om ons heen. Help hen, Heer, die daaraan twijfelen. Help ons, Heer, om ons een onverwoestbaar geloofsoptimisme te geven. Wat een kansen geeft u ons te leven en uit te delen van wat u geeft. We bidden voor al diegenen die dat niet hebben en van tafel zijn weggelopen. Help ons, Heer, ze vriendelijk met zachte drang uit te nodigen. Ze niet te dwingen, ze niet te bepreken, maar liefdevol hen mee te nemen. Heer, open onze harten en open onze ogen voor wie pal om ons heen die liefde en die uitnodiging zo van harte nodig hebben. Vader, dank u voor het kruis. Jezus, dank u voor het kruis. Dat maakt zoveel anders. Dat heeft de wereld op zijn kop gezet en ons bij Vader gebracht. We prijzen uw naam. Amen.